wetsvoorstel deregulering. Gemeenteblad 2010 nummer 50. Wie mag ik het woord geven? Niemand? Nou ja, oké. Ik zie daar wat handen. Ja, aan deze kant en dan naar die kant.
Ja, voorzitter. Dankjewel. Deregulering, afschaffing, regeltjes is natuurlijk aan zich positief. We zien dat er een gedeeltelijke omzetting plaatsvindt naar algemene regels en dat de lex silentio erbij gehaald wordt. Wat mij opvalt in het stuk is dat de financiële personele gevolgen erg gering lijken. En als je praat over administratieve lasten voor burgers zullen met 75 uur dalen, dan denk ik, waar heb je het over op jaarbasis? Of misschien lees ik dat verkeerd. En verder zie je niks over het wegvallen van opbrengsten. Maar als het in dezelfde orde van grootte is, kan ik me daar wat bij voorstellen. Ook de wijkteams, ondernemers hebben inspraak gehad. Dus dat is dan ook goed. Alleen waar ik een beetje tegenaan hikte, om het zo te zeggen, is het verhaal van de lex silentio positivo. Dan ga je dus een aantal regels afschaffen. En het is aan de... Nee, ik moet zo zeggen, die verklaring van toepassing. Mensen doen een aanvraag, ondernemers doen een aanvraag. En als de gemeente niet op tijd reageert, dan krijgen ze die. Dan denk ik van... Ja, hoe werkt dat dan? Als een ondernemer vraagt om zijn grote vrachtauto bij mij in de straat te zetten en de gemeente reageert niet op tijd, zit ik daar dan mee? Heb ik dan nog recht om daartegen te protesteren? Hoe werkt dat in de praktijk? Dus de vraag is eigenlijk van, inderdaad, hoe werkt dat? Zorg voor goede communicatie. Ik weet ook niet of al die verzoeken die binnenkomen gepubliceerd worden, zodat je daar kennis van kunt nemen. En ik vraag me af of als de burgers daar last van gaan ondervinden, of je dan niet moet kijken dat je dat ergens bijhoudt, zodat je in de klachtentelefoon of zo een registratie toevoegt of wat extra aandacht geeft na het in werking treden van dit hele verhaal. Dat was het in eerste instantie.
Dank u wel. Dan draai ik je af. Iemand meer aan die kant? Daar had ik daar, hoop ik. Ja, mevrouw de Rijk.
Even kijken, ik had wel een paar vragen. Allereerst over die gebodsbepaling. Wij vragen ons eigenlijk af of dit eigenlijk wel alles dekt. Zeker omdat andere gemeentes ook nog steeds uitgaan van die verbodsbepaling. Dan nog een technische vraag. Op een gegeven moment staat bij de raming van de gevolgen in geld en menskracht. Wordt ingevoerd de aanvraagtijd met 100% en daartussen haakjes ongeveer 11.000 weken. Ik weet nog niet precies, 11.000, maar... Dan had ik nog een vraag. Ja, sommige artikelen waren voor mij een beetje vreemd neergezet of vreemd veranderd. Vooral als je dan bijvoorbeeld kijkt naar artikel 5.2, dan begint ze pas in lid 3 daadwerkelijk over het parkeren van voertuigen van autobedrijven en dergelijke. En van tevoren alleen maar uitleg, dus... Naar mijn idee technisch niet goed neergezet.
Die laatste opmerking begrijp ik niet helemaal. Wilt u die even herhalen?
Ja, het was eigenlijk meer een beetje een juridische vraag van die artikelen van die APV. Of daar nog eens naar gekeken kan worden. Want als ik dan, ja, nogmaals als voorbeeld artikel 5.2. Dan begint ze eerst met onderhuren wordt bedoeld. En pas daadwerkelijk in lid 3 wordt over dat artikel begonnen. Ja, het is ook naar alle artikelen gekeken. En... Vraag duidelijk?
Nee.
Ja, het is artikel 5.2. Parkeren van voertuigen van autobedrijven en dergelijke. Ik had die even als voorbeeld eruit gehaald. Er wordt bijvoorbeeld eerst begonnen met onderverhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan. Terwijl ik denk pas echt in lid 3 begint het artikel.
Wat is het juridische probleem? Wat is het probleem?
Naar mijn idee... Ja, of het iets concreter kan in de zin van normaal... Ja, moet ik dit uitleggen? Logisch. Ja.
Artikel 3 beginnen.
Ja, ik neem het lid 3.
Of lid 3 beginnen.
Gewoon, ja, inderdaad, eerst het artikel zou gaan over parkeren van voertuigen van autobedrijven. En dan ga je eerst wat onder verhuren wordt verstaan. Maar zo waren dan naar mijn idee wat meer artikelen een beetje onduidelijk of onlogisch geformuleerd. Dat was eigenlijk de opmerking, de technische opmerking daarover. Dat waren mijn vragen voor zover.
Dank u wel. Dan was er nog daar een hand, ergens, dacht ik. Ja, meneer Jansen.
Even kijken, even een aanvulling daar, financiële, personele en juridische gevolgen. Er staat inderdaad, de administratieve lasten voor de burgers zullen met 75 uur en met 120 euro dalen. Is het inderdaad, is dat per casus, is dat per maand, is dat per jaar? Ook de administratieve lasten voor bedrijven nemen met 1600 euro af. Heeft dat te maken op één vergunning of is dat gemiddeld per jaar? En de bestuurlijke lasten gaan met 11.000 omlaag, 37%. Is dat nou per vergunning gemiddeld of is dat ook per jaar? Dat is even niet duidelijk. Ja, bij de afschaffing van de artikelen APV zag ik tot mijn stomme verbazing dat er ook de geluidshinder van de dieren wordt geschrapt onder artikel F. In 2008 heeft deze raad vastgesteld en ook in overleg toen met de handhaving is dat gebeurd, waaronder de politie die er toen ook bij was, dat ze te weinig handhaving hadden met betrekking tot overlast van dieren. Toen is het expliciet opgenomen binnen de APV hier in Brunssum, omdat het toen niet erbij zat. Dus ik wil u even vragen om daarna te kijken en daar ook een standpunt in te nemen, omdat de raad in 2008 heeft besloten om in ieder geval qua handhaving extra handvaten te hebben voor overlast van dieren. Even kijken. Ja, ook een aanvulling op eerdere opmerkingen. Op het moment dat de termijn verstrijkt, hebben burgers dan... Nee, wacht, dan is de vergunning dus verleend, zoals het hier staat. Maar nou, stel dat burgers toch gaan klagen. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Of moet dan gesteld worden dat de vergunning al verleend is? En dat die man dus daar gewoon bijvoorbeeld die auto daar kan parkeren? Dus ik wil wel even weten wat dan in ieder geval de gemeente gaat doen om eventueel toch te gaan handhaven. En dan hebben we over de gebodsbepaling. Ja, op zich is dat qua dienstverlening is dat geweldig. Luisborg is er in ieder geval voorstander van geweest. Maar wat ik me afvraag, je hebt hogere wetgeving, waaronder bijvoorbeeld APV heb je strafrecht. In strafrecht staat alleen maar gebodsbepalingen. Dus het mag niet, want bla bla bla. Is het al getoetst in Nederland? Zo ja, is al meer geëxperimenteerd. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind, als het eigenlijk naar de rechter toe gaat, hoe gaat de rechter daarmee om? Want dan is iets gehandhaafd wat mogelijk niet in de wet staat. Dus een hogere wetgeving. Dus dan zal er altijd vrijspraak op volgen. Dat is een eerste termijn.
Meneer Buijs.
Ja, voorzitter, deregulering is in principe een goede zaak. Het leidt eigenlijk voor de lastenverlichting. Maar het geeft ook burgers bepaalde vrijheden. En de vraag is hoe die met die vrijheden omgaan. Hoe denkt een college daarover? Een beetje aansluiten wat mijn buurman aan de overkant zei. Met name dan de handhaving. Dat was in eerste instantie.
Verder nog iemand van? Ja, meneer Huppers.
CDA kan zich vinden in het voorstel. We vinden de goede zaak dat een aantal zaken onder de wetsilentio positiever worden gebracht. Alleen had het nog graag gezien dat in hoeverre een aantal aanvragen die nu onder die wetsilentio positiever worden gebracht in het verleden hebben geleid tot het toekennen van dwangsom op grond van de wel dwangsom een rechtstreeks beroep. Misschien dat daar inzicht op kan worden gegeven.
Ja. Het geluid is een beetje slecht en vervolgens een beetje dicht bij de microfoon spreken. Als ik goed begrijp, vraagt u of er resultaten bekend zijn van dwangsommen. Ja?
Bij 1 oktober van 2009 is de wet dwangsom een rechtstreeks beroep bij niet tijdelijk beslissen in werking getreden. En die wet verplicht het bestuur zich aan tot het vergoeden van dwangsom als er niet tijdelijk is beslist. Onze vraag is in hoeverre zich dat verhoudt tot dit voorstel en in hoeverre met dit voorstel kan worden voorkomen dat dat soort dwangsommen in de toekomst nog moeten worden vergoed.
Vraag is overgekomen. Oké, dan krijgt u daar duidelijk antwoord op. Wat waren de vragen in eerste instantie? Dan geef ik het woord aan het college. Niem.
Dank.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot opbrengst en kosten. De opbrengsten zijn relatief laag, zegt u. Ja, pas op, mensen die geen vergunning aanvragen, die hebben überhaupt geen opbrengsten. Dus het gaat om mensen die iets aanvragen. En daar wordt het makkelijker voor gemaakt. Wat scheelt het ons? Even aan onze kant kijkend, dus de gemeentelijke kant. Alles bij elkaar tellend voor het weglaten van producten, af te schaffen, artikelen enzovoorts. Daar schatten wij dat we komen op een personeelsbesparing van ongeveer 1/3 FTE. Als ik het goed heb. Voor wat betreft de precieze opbrengst- en kostenverhaal moet ik in die zin de slag om de arm maken. Omdat wat hier gedaan is, is aan de hand van een kostencalculatie van SIRA is gebruik gemaakt. Dat zijn normbedragen. Dat zijn dus niet de concrete bedragen zoals het bij ons in huis kost, maar zoals het gemiddeld in Nederland kost. Het kan bij ons afwijken. Dat hebben wij niet uitgezocht, want het is dermate hoge belasting om dat te achterhalen dat we daar de moeite niet voor genomen hebben. Los daarvan, het is ook niet zo zinnig om het uit te gaan zoeken, want om het er uit de organisatie uit te halen vereist een heel verschuiven van taken, etcetera. Nou, dat met de algemene bezuinigingsronde voor ogen die we nu hebben, is dat op dit moment niet opportun om aan die kar te gaan trekken. Meer kunnen wij er op dit moment niet uithalen. Dit is het resultaat van ongeveer een jaar werk samen met SIRA, ook in overleg met andere gemeentes en voorbeelden van andere gemeentes, kijkend van waar hebben zij op kunnen besparen en waar kunnen wij op besparen. Dat is wederom dat SIRA die dat begeleidt en die heeft dus zicht op al die trajecten. U heeft hier eerder in de raad de 60 producten gehad die wij de revue zouden passeren. Dat hebben we ook gedaan en daar is dit dus uitgekomen. De vraag van dadelijk gaat dit draaien en hoe gaat dat werken? Want ja, je gaat nou iets kwijtspelen en dan wat voor risico loop je precies? A als gemeente, B als burger. A, als gemeente, dat zullen we heel nadrukkelijk moeten volgen. Van, gaan wij nou dingen missen? U ziet bij de toelichtingen van het weglaten van artikelen, ziet u eigenlijk dat we de artikelen weglaten op die momenten dat er eigenlijk nooit gebruik van gemaakt wordt. Dan wel dat het via andere mechanismen op te lossen is. Dus bijvoorbeeld, dan kijk ik even mijn buurman aan of ik het goed zeg, geluidhinder, haal dat hier uit de APV, want dat kun je via de wet geluidhinder kun je dat goed tackelen en dan is het dubbelop en dan hoeft het dus niet. Dus dat zijn de twee redenen waarom wij de serie dingen voorstellen zoals we ze voorstellen om af te schaffen. Voor wat betreft die algemene regel, daar hebben we van gezegd van haal er dat uit in termen van vergunning, maar maak daar een stelsel van wat gemakkelijker over de bühne te brengen is en wat gewoon ambtelijke tijd bespaart, maar wat ook en met name voor de burger tijd bespaart. Bijvoorbeeld een straatartiest hoeft niet meer één vergunning aan te vragen, maar die kan in de APV kijken en daar staat in wat hij wel mag en wat hij niet mag. Kan dat overlast veroorzaken? Jazeker. En daar hebben we instrumenten bij BOA, politie, om het af te dwingen, zodat de overlast volgens ons beperkt zal zijn. Hoe het in de praktijk uitpakt, kijk, als mensen de marges en de grenzen gaan opzoeken en als dat veel gebeurt, zou het best eens kunnen zijn dat we desalniettemin op een later moment gedwongen worden om toch weer iets in te halen. Zo hadden wij op enig moment een voorstel, en ik ben kwijt welk het precies was, maar misschien dat meneer Partoens het zich nog kan herinneren, waarvan wij ambtelijk zeiden en bestuurlijk ook van nou, dat zou er best uit kunnen. En waarvan de politie zei, wacht nou even, want het is voor ons een instrument wat we toch redelijk vaak gebruiken. Dus laten we dat nou maar instaan en daarom hebben we het erin laten staan. En volgens mij had het iets met spelen of betreden van plantsoenen, precies. Betreden van plantsoenen bleek uit onze evaluatie, dat komt niet voor als APV noodzakelijk. Waarbij de politie zegt, nou laat het er toch maar in, want wij hebben er heel veel baat bij het bestrijden van hangjongeren en dat soort zaken. Dus dat hebben we er wel in gelaten. Dit is dus ook in die zin op zijn consequentie doorgedacht. Ten aanzien van de vraag van de BCD rondom die 11.000 weken enzovoorts, dan geef ik dadelijk het woord aan de heer Partoens. Geluidshinder hebben we het over gehad. Uh,
De juridische formulier laat ik ook dadelijk eventjes naar meneer Partoens.
Maar in zijn algemeenheid is het zo, en zo is het ding opgebouwd. Je definieert eerst wat je verstaat onder een begrip, dat is juridisch noodzakelijk, en daarna past de juridische inhoud. De heer Partoens zal er daar nog eventjes verder op ingaan. De gebodsverklaring en de hogere orde, de gebodsbepalingen. Wat wij gedaan hebben, dat is misschien toch wel even de moeite waard om mee stil te staan. Waar wij bang voor waren met de andere formulering die we hier gebruiken. Want wij zijn een van de eerste, zo niet de allereerste gemeente die dit doet. Komen ook op het moment nog wat mensen kijken hoe we dat aan het doen zijn. Waar wij bang voor waren is dat alle jurisprudentie die er ontwikkeld was rondom de verbodsbepalingen niet meer zou gelden voor de gebodsbepaling. Daar hebben we advies voor gevraagd, A bij het VNG, maar ook B bij anderen. Desalniettemin, om toch zeker te spelen, hebben wij in de toelichting gezegd, de gebodsbepaling zoals die hier geformuleerd is, dekt exact hetzelfde als de verbodsbepaling zoals die was, waarmee we bedoelen dat alle jurisprudentie die in het verleden over de verbodsbepaling van kracht was, hier bij de gebodsbepaling doorgetrokken kan worden. En daarmee denken we te ondervangen, in ieder geval nog een gat verder gedicht te hebben richting rechter, om het daar ook... Wat blief?
Ja, dat is nou net het bezwaar. Is het al getoetst? Is het echt al getoetst? Is het al nee, in, toetsen, in de landen al eens een keer...
Nee, toetsen heb je pas als het voor de rechter is. Maar we hebben juridisch redelijke zekerheid dat dit goed in elkaar zit. Dus daar durven wij nu blind op te varen. Mocht dat overigens misgaan, dan gaan we natuurlijk binnen de kortste keren het hele verhaal weer terugschroeven. Maar wij vinden dit een klantvriendelijkere formulering. En gezien de bestuursfilosofie die we met elkaar vastgesteld hebben, hebben we gezegd laten we die hier nou ook meteen in doortrekken. Om op die manier mensen makkelijker te laten snappen wat er wel mag. Maar ik geef ogenblikkelijk, het recht zit meestal in elkaar, met name het strafrecht, in termen van verbodsbepalingen. En die slag hebben we moeten maken. De gebodsbepalingen dekken hetzelfde en de jurisprudentie hebben we eraan gehaakt via die formulering. En we denken daarmee de zaak dichtgetimmerd te hebben. Hoe met vrijheden om te gaan, dus de consequentie voor de burger, zal de heer Partoens daar dadelijk ook nog even over zitten. En het dwangsom bij niet tijdig beslissen zal de heer Partoens ook op ingaan. Ik geef graag het woord door aan de heer Partoens die namens mij...
Ik wil nog even een vraag met betrekking tot geluidshinder van dieren.
Ja, kunnen we dus afdoen via de andere geluidshinder bepalingen. Dus we hebben dit niet per se nodig.
Nee, maar dan zeg je dus van APV of hogere wetgeving milieu? Of,
Ja, hogere wetgeving dekt in voldoende mate om te kunnen acteren.
Precies waar ik vanmiddag ook op doelde. Hè. Op het moment dus, dat een opsporingsambtenaar zeg maar, bij zoiets uitkomt, zal hij dat dus niet doen. Gewoon puur uit praktische overwegingen. Want op het moment dat je het niet in de APV hebt vermeld, even praktisch gezien aan de opsporingsambtenaar, moet hij dus een uitgebreid proces verbaal maken. Dat dus gewoon uren in beslag neemt. Op het moment dat je binnen de APV zit, zeg maar, is het heel makkelijk af te doen. Praktisch en juridisch. Dus mijn vraag is ook omdat deze raad met die sessie en de politie en hebben er heel uitgebreid over gepraat. En een van de knelpunten was dus dit ook praktisch gezien. Theoretisch gezien, dat klopt helemaal. Je kunt dat afdoen met een hogere wetgeving. Maar praktisch gezien wil ik toch even overwegen om dat kort te sluiten.
Dit hebben wij kort gesloten met de politie en dit zou werkbaar zijn.
Nou ja.
Jo, ik geef het woord aan de heer Partoens.
Dank u wel. Misschien nog heel even één aanvulling op het antwoord van de burgemeester ten aanzien van de administratieve en de bestuurlijke lasten, de vermindering daarvan. De berekening waar Sierra van is uitgegaan, die ziet op de 9 producten waarvan nu wordt voorgesteld om die te gaan omzetten in een algemene regel. En de resultaten daarvan, dat zijn de resultaten op jaarbasis. Dus als wij spreken over 3000 euro vermindering, van 3000 naar 1400, oftewel een reductie van 54%, dan is dat op jaarbasis en niet per aanvraag. En overigens stond er niet 11.000 weken, maar 1100 weken. En dat zijn de totale aanvraagtermijnen van de producten zoals die hier genoemd zijn. Dat ten aanzien van die berekening. Dan is de vraag gesteld, dekt de gebodsbepaling alles? Ik denk dat ik die vraag wel met... Nou, ik denk niet. Ik weet wel zeker dat ik die vraag met ja kan beantwoorden. Want het is namelijk zo, de feitelijke situatie, die verandert niet. Het enige wat wij doen in die gebodsbepaling, dat is opnemen wat we voorheen in de vergunning hadden staan. De standaardvoorwaarden, die staan nu in die algemene regel. Dus feitelijk verandert de situatie niet. We hebben dit ook kort gesloten met de VNG en met Sierra om de juridische houdbaarheid daarvan in beeld te brengen. En door beide instanties is bevestigd dat dit op deze manier juridisch gezien geen enkel probleem is en dezelfde status heeft als de verbodsbepalingen zoals we die tot nu toe kennen. Het verhaal van hoe gaat de strafrechter daarmee om op het moment dat zo'n gebodsbepaling wordt overtreden. We hebben voor succes van de APV een artikel staan waarin even kort samengevat staat dat het verboden is om te handelen in strijd met hetgeen in de APV is bepaald. Dat betekent dus als iemand in strijd handelt met zijn algemene regel, dan overtreedt hij dus ook het succes van de APV. En dat is gewoon een strafbaar feit, net zo goed als dat nu is als een verbodsbepaling wordt overtreden. Dus bij de strafrechter kan daar geen probleem of discussie ontstaan wat ons betreft. Hoe gaat de burger met de vrijheden om, die vraag is nog gesteld. Ja, dat zal in de praktijk moeten blijken, maar feit is wel dat de algemene regels zoals in de APV staan, dat dat gewoon algemeen verbindende voorschriften zijn die voor een ieder gelden. En op het moment dat die worden overtreden, kan dat dus ook gewoon handhaven tegen worden opgetreden. Net zo goed als dat nu kan als een verbodsbepaling wordt overtreden of als een vergunning wordt overtreden waar bepaalde voorschriften aan zijn verbonden. Dan krijgen we nog het verhaal van de geluidhinder door dieren. De burgemeester heeft inderdaad al gezegd dat er andere wetgeving is die daarin voorziet. Het overleg wat wij ambtelijk hebben gehad met onze afdeling toezicht, maar ook met de politie, is ook gebleken dat het artikel in de praktijk heel moeilijk te handhaven is, omdat het heel lastig is vast te stellen wanneer er nu sprake is van hinder of wanneer niet. Dus ook om die reden is eigenlijk ook vanuit de politie ingestemd met het advies om het artikel te schrappen, omdat het gewoon in de praktijk lastig te handhaven is en tot meer problemen leidt dan tot oplossingen. En verder hebben wij ons ook de vraag gesteld toen we deze exercitie doorliepen van ja goed, in hoeverre is het überhaupt een gemeentelijke taak om je bezig te houden met overlast die door dieren wordt veroorzaakt. Moeten wij daar wel iets mee? Is het niet beter om die verantwoordelijkheid terug te leggen bij de burger zelf?
Maar mag je even helder de vraag stellen? Want ik vind het een beetje een boute uitspraak op het moment dat je zegt van ja, dat is bijna niet te handhaven. Als je het constateert, kun je altijd als bijzonder opsporingsambtenaar.
Ja, wacht even. Ik heb proberen uit te leggen, niet te handhaven op basis van de APV, die hogere wetgeving. Kijk, die burger kan nog steeds naar de politie gaan.
Maar je weet welke hogere wetgeving dan?
Even, meneer Patoens, laat uitpraten. Dan mag u spreken, meneer Jansen.
Sorry, dan kan de politie dus op basis van de hogere wetgeving, in dit geval kan dat de burgerlijk wetboek zijn of de wet geluidhinder, kan dan wel verbaliserend optreden. Maar dan haal je dus uit de APV.
Het burgerlijk wetboek, zeg je dan?
Ja, voor je veroorzaken van hinder, onrechtmatige gedraging, daar kun je elkaar op aanspreken.
Elkaar, ja.
Ja.
Maar op dat moment kun je dus niet handhaven. Dat is mijn, je kunt het niet op dat moment doen stilhouden en de gedraging doen ophouden.
Op basis van de wet geluidshinder en milieubeheer kunnen ze net zoveel of net zo weinig. Nou, ik denk wel meer dan op basis van de APV, omdat het daar duidelijker omschreven staat dan in onze APV.
Goed, ik zal het even aankijken.
Oké, okay. Ja. Dan was nog de vraag gesteld of wij bepaalde artikelen onder artikel 5.2 anders zouden kunnen formuleren. Daarvan kan ik antwoorden dat die formulering overeenkomt met het model van de VNG. En het is op zich niet onlogisch om een artikel waar nodig te beginnen met een begripsomschrijving om uit te leggen waar het over gaat. En dan met de normstelling te komen. En dat is wat in dit artikel is gebeurd. En overigens hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd te formuleren te vereenvoudigen door met de gebodsbepalingen te gaan werken waar dat mogelijk is. Ja. En dan zijn als laatste nog wat vragen gesteld ten aanzien van de lex silentia positivo, hoe dat in de praktijk gaat en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Nou, het is zoals iemand een aanvraag indient en de gemeente is niet op tijd met het nemen van het besluit en we hebben die regeling toegepast, dan is de vergunning inderdaad van rechtswegen verleend. Maar dan schrijft de wet ook voor dat de gemeente wel verplicht is om binnen 2 weken alsnog die vergunning die van rechtswegen verleend is te publiceren. Betekent ook dat belanghebbenden daar bezwaar tegen kunnen maken. En op dat moment vindt dus gewoon een volledige toetsing van dat besluit plaats. Met alles wat daarbij hoort. En uiteraard kunnen mensen daar ook klachten tegen indienen die wij dan kunnen bijhouden. Dus mensen worden niet in de rechtsbeschermingsmogelijkheden aangetast door deze regeling.
Dwangsom bij niet tijdig
beslissen. Ja, en de dwangsom bij niet tijdig beslissen, dat is dan de laatste. Ik denk dat het goed is om op de eerste plaats even te vermelden dat op het moment dat het voorstel wordt overgenomen om de 9 vergunningenstelsels waar we het niet over hebben, om die om te zetten in algemene regel. Dan geldt daar uiteraard niet meer de wet dwangsom voor, want dan wordt er geen vergunning meer verleend en dan kun je dus ook niet te laat zijn. Op het moment dat de lex silentio wordt ingevoerd, dan geldt hetzelfde, dan wordt de vergunning van rechtswege verleend. Dan kun je dus wel te laat beslissen, maar dan is daar de sanctie op dat de vergunning van rechtswege wordt verleend en ook dan is de wet dwangsom niet van toepassing. De overige gevallen, dus de vergunningen die overblijven, daar geldt die wel. En wij hebben tot nu toe, van oktober tot aan vandaag, hebben wij 4 ingebrekenstellingen ontvangen op grond van die wet dwangsom. Dat betekent dus dat in 4 gevallen door aanvragers een beroep op die wet is gedaan. In 3 gevallen is dat een onrechte gebeurd en in 1 geval hebben wij inderdaad een dwangsom moeten uitbetalen. Dus dat is de stand van zaken op dit moment. En dan hebben we volgens mij de vragen...
Het is vanaf
1 oktober. Dan hebben we volgens mij de vragen gehad.
Goed, dat was de eerste ronde. Meneer Jans heeft er al een paar extra tussendoor genomen. Zijn er nog meer vragen voor de tweede ronde? Niemand? Het voorstel is om het daar als B-stuk naar de raad te gaan. Gezien de beperkte discussie hier, is het voldoende om het A-stuk naar de raad te laten gaan? Heeft iemand daar bezwaar tegen? Nee.
Het reglement van orde van dit moment is, als 2 fracties zeggen dat het besproken moet worden, is het een B-stuk.
Ja.
Het presidium stelt het voor als B-stuk.
Ja.
Het presidium denkt dat het een B-stuk is, maar u als commissie bepaalt... Als er 2 fracties zijn die zeggen dat het besproken moet worden, is het een B-stuk.
En mijn vraag is, als voorzitter van deze commissie, gezien de hele beperkte discussie, of het als A-stuk geagendeerd kan worden, zodat er inderdaad ook een stemverklaring over afgegeven hoeft te worden, en dat we het dan verder kunnen afhameren. Of willen
voorzitter, mensen... wij willen het graag als B-stuk handhaven.
Oké, zijn er meer fracties die dat B-stuk willen handhaven? Is niet het geval, ja? Nou, dan maken we er een B-stuk van. Oké, het is een B-stuk voor de gemeenteraad. Goed, dan hebben we agenda punt 4.